Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Dominee van Voorn gaat deze morgen voor. Mijn naam is Melchior Mulder. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop van de dienst voor in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze dienst te beantwoorden. De organist is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor het jeugdwerk van de Nederlands Gereformeerde Kerk. En deze dienst komen de kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar. Op zondag 8 april, paaszondag, hopen Rick, Boy en Arnoud de Missen belijdenis van hun geloof af te leggen. Betty Schakel en Arnoud de Missen zullen Deo Verlente op 18 april gaan trouwen. Zij vragen een zegen over hun huwelijk in een dienst in dit kerkgebouw en die begint om 7 uur. 18 april, 7 uur. Vanmiddag is er een jeugddienst met als thema Christen anno 2012. Van harte aanbevolen. We zingen nu Psalm 118, het eerste vers. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we gezang 42, de versen 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Elkaar ontmoeten in deze dienst. We komen ook voor de ontmoeting met God en in stilte willen we ons hart aan Hem heel persoonlijk toewijden. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest.
Amen.
Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem, de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken en zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot het einde der aarde. We zingen nu gezang 42, vers 1 en vers 3. Laten wij voor de Heer ons God onze zonde belijden. Heere God, Vader in de hemel, voor u belijden wij en voor heel uw kerk en voor elkaar dat wij ook de afgelopen week gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden, in het kwade dat we gedaan hebben en in het goede dat we hebben nagelaten tegenover u en tegenover elkaar. Heer, ontferm u over ons en vergeef ons onze zonden. En geef dat we u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. Amen. Hoor nu Gods woorden van vergeving. Broeders en zusters, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor al onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede. En laten wij dan leven naar de regels die God ons geeft. We luisteren naar de 10 richtingaanwijzers voor het leven. En die zijn wat anders verwoord dan we gewend zijn. Maar misschien dringen ze dan wat dieper door. God zegt, ik ben je God. Ik ben je redder en bevrijder. Je hoeft geen slaaf te zijn van niemand. Gedraag je dan ook niet als een slaaf. Van geld, of van seks, of van je vrienden, of van muziek, of van sport. Niets van dat alles is zo belangrijk dat het je leven kan vullen. En je zal het ook merken als je je leven niet bij mij zoekt, maar andere mensen of dingen vereert. Je zult mijn liefde proeven, steeds opnieuw, als je bij mij blijft. Zeg maar niet te snel, God wil het zo. En vloek niet, dan misbruik je mijn naam. 6 dagen werken, dat is genoeg. Ik geef een dag om tot rust te komen, jezelf te zijn en op te ademen. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen om je heen. Niemand hoeft aldoor maar te werken. Heb respect voor je vader en moeder. Ze hebben jou het leven gegeven. En daarom mag je ze ook respecteren. Je zult niet doden. Dat betekent ook dat je de mensen het licht in de ogen gunt. En dat je niet leeft vanuit haat, en kwaadaardigheid. Je zult niet echt breken. Relaties zijn er om er iets te laten zien van mijn trouw voor jullie. Ga er zorgvuldig mee om. Wees betrouwbaar. Stil niet. Wat je wilt dat jou de mensen doen, doen hen net zo. Want dat is de kern. Lieg niet, maar wees betrouwbaar. Ook als je praat over een ander, terwijl hij niet in de buurt is. Gun een ander zijn spullen. Wees niet jaloers, ook niet op de relaties van een ander. Wees blij met wat je gekregen hebt. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen met de woorden: heb God lief met je hele hart en met je hele ziel en met je hele verstand en al je krachten. En in de tweede plaats, hou van je naaste net zoveel als van jezelf. Die twee geboden zijn een samenvatting van wat de Bijbel ons leert. We zingen nu van Psalm 24, vers 2, 3 en 5. En daarna is het tijd voor het paasproject van de kinderen. Psalm 24, 2, 3 en 5. Is er ook nog iemand die iets vertelt? Nee, oké. Dus we gaan gewoon het lied zingen. Dan mogen jullie nu naar boven. Laten we met elkaar een zegen vragen voor deze dienst. Ja, dank u wel dat we ook op deze zondag, deze Palmzondag, bijeen mogen als uw gemeente. Samen mogen komen rond uw woord, om u het te aanbidden, om u onze lof toe te brengen in onze liederen en in onze gebeden. Dank u wel dat de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament open mogen gaan. En geef dat ze ook ons tot zegen mogen zijn. Als we daarnaar luisteren. En ook onze hulde aan de koning die intocht doet, mogen voegen bij de hulde van de mensen waarvan we lezen zullen. Ik wil u geven dat we dat ook met ons hart mogen doen. Dat het ook ons daarom te doen is. Om u alle lof en eer toe te brengen die u waardig bent. U, de drieënige God, Vader, Zoon en Geest. Wil u zo zijn met ons hier in de kerk, met de kinderen. En we bidden u ook voor hen die thuis deze dienst meemaken, of waar dan ook. Wil ons alle met elkaar verbinden door uw Geest. En verbind ons ook met hen die in uw naam bijeenkomen, waar dan ook in deze wereld. Misschien wel mensen die we kennen, die ver weg zijn. Heer, wilt u ook hen ontmoeten met uw zegen. Zo bidden we voor uw kerk wereldwijd, in alle omstandigheden, soms vervolgd en in het geheim bijeen, wil veiligheid geven, wil hen houvast zijn, niet alleen in de diensten, maar in hun hele leven. Je wil zo bij ons zijn. Niet omdat wij dat verdienen, maar om de verdiensten van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus. Zijn naam zij geloofd tot in eeuwigheid. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. Allereerst de eerste helft van Psalm 118. Psalm 118a zou je dat kunnen noemen. Dat is vers 1 tot en met 14, maar we lezen ook het 26e vers daarbij. Dan zingen we uit Psalm 118 het 9e vers uit de berijming. Eerst Psalm 118, de eerste 14 versen plus het 26e vers.
Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Het huis van Araon zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Wie de Heer vreest zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. In mijn nood heb ik geroepen, Heer. En de Heer antwoordde, Hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer mijn helper aan mijn zijde, kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Alle volken hadden mij ingesloten. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Ze sloten mij van alle kanten in. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Ze sloten mij in als een zwerm bijen, maar doofden snel als een vuur van doorns. Ik weerstond ze met de naam van de Heer. Jullie sloegen mij en ik viel, maar de Heer heeft geholpen. De Heer is mijn sterkte, mijn lied. En vers 26. Gezegend wie komt met de naam van de Heer, wij zegenen u vanuit het huis van de Heer.
tweede schriftlezing is dus uit het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 21, de eerste 17 versen.
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien die daar vastgebonden staat. Met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de hemel! Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen. Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte, en hoorden de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David roepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen hem vragen: hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hen: jazeker, hebt u dan nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen. Zo liet hij hen staan en hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.
We gaan nu met elkaar zingen voor de verkondiging. Gezang 121, vers 1 en vers 2. Gezang 121, 1 en 2. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag is het Palmzondag. En dat is zeg maar de eerste dag van een week die we ook wel de stille week noemen. In die week zijn er veel diensten en zingen we dus veel. Dus dat stil, dat wil niet zeggen dat we niet zingen. Maar dat we stil zijn als we denken wat God voor ons gedaan heeft. Zijn Zoon gegeven. Als we bedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het is natuurlijk ook de tijd dat de Joden het Pascha vieren. En iets waar het christelijk paasfeest en het Joodse paasfeest bij elkaar komen, dat is in Psalm 118. U weet, bij de sedermaaltijd werd ook het Halleel gezongen. Dat is een blokje psalmen van Psalm 113 tot en met 118. En 118 is daarvan de climax. Daar loopt het op uit. En in dat boek, die psalm, Psalm 118, draait het om een citaat uit Exodus. Uit het boek Exodus. Nou, dat draaien, dat mag je ook wel heel letterlijk nemen, want het staat precies in het midden. In vers 14 tot en met 16 wordt een ander lied geheven. Het lied wat we ook al kennen uit de Schelfzee. Het Schelfzeelied uit Exodus 15. Je zou kunnen zeggen dat is het oudste paaslied, Exodus 15. En die wordt aangehaald in Psalm 118. Het oudste paas, zeg maar de oerliturgie. Een samenvatting is dat ook van alles waar het om gaat en waar het om draait. Tot aan het eind der tijden, om het Pascha. En misschien is het dan ook nog wel aardig te weten dat dat precies ook het midden is van onze Bijbel. Er staan evenveel versen voor als na in de Bijbel. En vanmorgen wilde ik met u naar die Psalm 118 kijken. Want hij kijkt niet alleen maar terug naar de uittocht, de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. Toen de mensen schuilden achter het lam, het bloed van het lam. Maar het kijkt ook vooruit. Het kijkt uit naar onder andere wat we vandaag hebben gelezen. Laten we eens kijken hoe zit het een beetje in elkaar. Nou, het begint met ons op te roepen. Dat hebben we ook gezongen. Psalm 118 vers 1. Tot lofverheffing. Laten we de Heere God loven om zijn goedheid. En als we goed lezen dan zien we dat dat een inleiding is tot een bevrijdingsverhaal. En dat vertelt één persoon. Nou, vertellen, dat klinkt wel heel mat. Je kan zeggen, hij zingt het ook. Hij is er helemaal vol van. En dat is in de verse 5 tot en met 21, waar wij dan een stukje van hebben gelezen. Dat vertelt die ene en dan blijkt er ineens een hele menigte te zijn, die alles in verbazing aanhoort en zegt, jongen, en die spreekt in de wij-vorm. Die reageert daarop vanaf vers 22. Maar goed, dat hebben wij niet gelezen. En dan is het slot weer een lofverheffing. Dat we met z'n allen, juist door dat bevrijdingsverhaal van die ene, wat ineens ook het verhaal van die vele is geworden, de Heere God gaan lezen. En het is ook een bijzonder verhaal, want die ik van Psalm 118, die wordt bevrijd, maar dat is tegen elke verwachting in. Ook tegen elke verachting in, kan je wel zeggen, blijkt uit het slot. Maar hij wordt bevrijd. En zijn hele verhaal kun je samenvatten, is geklemd tussen twee versen. Allereerst in vers 5 en dus dat slot in 21. En dan zie je de spanning tussen die twee dingen. In vers 5 zegt de dichter, ik heb geroepen uit de benauwdheid tot de Heer. En de Heer heeft mij geantwoord. Hij heeft mij ruimte gegeven. Hij heeft mij in de ruimte gesteld. Daar begint het mee. En het eindigt met, ik loof u, want u hebt mij geantwoord. En u bent mij tot heil geweest. Dat is dus eigenlijk het hele verhaal van benauwdheid. Daar begint het mee. Geen ruimte hebben, zelfs niet om te ademen. Tot heil. Van verdrukking tot bevrijding. Dat is zeg maar de inzet van Psalm 118, van dit bevrijdingsverhaal. En tegelijkertijd is dat een belijdenis, een credo. Want toen ik riep, toen hebt u geantwoord. Dat is de belijdenis. En het is juist dat antwoord van God dat alles heeft veranderd. Ja, je kan zo'n psalm lezen, maar je moet je het eigenlijk voorstellen. Hè? Je ziet het als het ware voor je. Daar op dat tempelplein in Jeruzalem. Daar staan die velen, de menigte, zeg maar de gemeente. En ze horen dat er iemand al zingend dichterbij komt. En hij slinkt hoe slecht het met hem gesteld is geweest. Want als er ooit wel vijanden in de psalmen voorkomen, nou dan wel hier. Massa's. Hele volken. Horden wespen of bijen. Het is maar net waar je het meest bang voor bent. Maar... En tot drie keer toe vertelt hij ik dan, kon ik hem van me wegslaan. En wel in de naam van de Heer. Dat klinkt bijna als een bezwering. En als ik eerlijk ben, dan vind ik dat ook wel een beetje griezelig. Want juist in de naam van de Heer wegslaan, dat belooft maar weinig goeds voor tegenstanders. We kunnen dat om ons heen zien. Mensen die hun heilige oorlogen voeren in het groot of in het klein. Griezelig. Maar tegelijkertijd, als je goed luistert, hoe langer je met de nodige verbazing leest in deze psalm, hoe meer je beseft dat deze ik helemaal niet zo'n krijgshaftig figuur is, maar dat hij dat allemaal heeft afgelegd. Het gaat hier eigenlijk over een heel vredelievend persoon. En feilloos heeft in de oude kerk de mensen die trekken herkend van die eenling in psalm 118. En in een vroeg stadium van het christelijk geloof heeft de gemeente psalm 118 niet alleen maar met Pasen verbonden, maar ook met de laatste zondag voor Pasen die we vandaag met elkaar vieren. Alle vier de evangelisten die berichten van de intocht in Jeruzalem. Alle vier doen dat op hun eigen wijze, waarbij de verbintenis met psalm 118 bij Matthäus het sterkst is. En daarom hebben we voor zijn verhaal gekozen uit Matthäus 21. Want bij Matthäus is Jezus de zoon van David. En zijn evangelie is het evangelie van het koninkrijk. En Matthäus die heeft een geweldige spanning in zijn evangelie opgebouwd. Dat je natuurlijk alleen maar op het spoor komt als je dat als één verhaal leest. En die spanning die moet natuurlijk op een gegeven moment ontladen worden. Nou, dat is nou net het moment waar wij zijn aangekomen. Op het moment van de aankomst in de oude koningsstad. Jezus was vertrokken uit Galilea. En die laatste reis begint bij hoofdstuk 19. Maar het einddoel, dat is Jeruzalem. In Matthäus 20 vertelt hij ook aan zijn leerlingen wat het doel is van zijn gaan naar Jeruzalem. Hij zegt tegen zijn leerlingen, we zijn op weg naar Jeruzalem. Daar zal de mensenzoon worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden. En die zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen. En die zullen de spot met hem drijven. En ze zullen hem geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Dat vertelt Jezus aan zijn leerlingen. Daar gaat het naartoe. Daar zijn ze naar de weg. En zo'n reis dat duurt enkele dagen en er zijn steeds etappes. En de laatste etappe is met het vertrek uit Jericho. Hoofdstuk 20, vers 29 kunnen dat. Jezus begeeft zich op de weg die naar Jeruzalem voert. En onderweg gebeurt er van alles wat de aandacht van het hoofddoel zou kunnen afleiden. Maar als een goede lezer laten we ons natuurlijk niet van de wijs brengen. Want we weten, hij gaat naar Jeruzalem. En daar gaat het gebeuren. Nou, er gebeurt ook iets als hij de stad nadert. Maar Jezus moet het wel zelf organiseren. We zeggen wel eens, je moet soms zelf de slingers ophangen in je leven. Nou, dat gold voor Jezus ook wel, denk ik. Wat er nu gaat gebeuren, daarvoor toe neemt hij het initiatief. Zeg maar, hij neemt de leiding in handen van de dingen die hem te wachten staan. Hij heeft ook zelf zijn lijden en sterven aangekondigd. En hij weet dat hij op weg is daar naartoe. Maar wij moeten niet denken, maar ook zijn tijdgenoten moeten niet denken dat hij daarheen gaat als een man wiens idealen mislukt zijn. Iemand die weliswaar wel veel invloed bij het publiek heeft, een soort populist misschien, maar er uiteindelijk niet in slaagt het volk naar zijn hand te zetten. Nee, zo gaat hij daar niet heen. Jezus kiest ervoor om te lijden en te sterven, om zo zijn volk te redden. Hij is de Messias, ja, de grote zoon van David. En als koning gaat hij zijn volk redden. En als koning zal hij dan ook de oude koningsstad binnentreden, om verhoogd te worden. Weliswaar niet op een troon, maar aan een kruis. Als koning treedt hij binnen in het vijandige Jeruzalem. Zeg maar, zeer gevaarlijk gebied. Maar dat moet niet onopgemerkt gebeuren. Het volk moet weten dat de koning in hun midden is en dat ze dus eigenlijk geen kwaad hoeven te vrezen, want hij gaat het kwaad overwinnen. We lezen trouwens nergens over een intocht in Jeruzalem. Daar spreken wij wel over, maar het gaat veel meer over de momenten daar vlak voor. Want het is juist die, ik zei het al, een vijandige bevolking van Jeruzalem. En die zorgt dan ook voor een anticlimax in het verhaal. Men minacht deze man uit Galilea. Maar ook al begint het met een anticlimax, het begint majesteitelijk. Want met koninklijk gezag vordert Jezus een rijdier, een ezel vulde, maar ook zijn moeder worden gehaald. Het is een dier waar nog nooit iemand op heeft gereden. Matthäus die wil zijn lezers gelijk bij de beschrijving van die gebeurtenis de doorkijk naar de schriften van het Oude Testament laten zien. Dat doet hij trouwens op elke bladzijde van het evangelie. En ook hier. Hij zegt, dit is nou gebeurd, opdat in vervulling zal gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. Nou, dat hebben we ook gelezen en gezongen. In Zacharia wordt de dochter van Sion aangespoord. En ook Jeruzalem, dat vijandige Jeruzalem, dat ze met vreugde naar hun koning moeten komen. Hij komt tot haar. En het vervolg van het citaat heeft betrekking tot op welke manier die koning komt. Hij rijdt op een ezel en hij blijkt zachtmoedig te zijn, vredelievend. En juist die zachtmoedigheid, die wordt zo onderstreept in Zacharia. Maar die komen we uiteindelijk ook tegen in Psalm 118. Maar uiteindelijk is de reactie van Jeruzalem heel negatief. Er staat dat de stad in grote beroering komt, zodat voor niemand zijn aankomst onopgemerkt is gebleven. Maar in plaats van hulde en het hosanna is er alleen maar een vraag die de afstand verraadt. Wie is die man? Alsof men niet al lang kon weten wie Jezus is. Hij was toch niet onopgemerkt gebleven? In stad en land had Jezus gesproken, 3 jaar lang. En de wonderen en de tekenen die hij had gedaan, ja, daar wisten ze toch wel iets van. Ja, natuurlijk wisten ze dat. Dit is ook niet een vraag uit nieuwsgierigheid. Nee, ze zien hem aankomen met veel vertoon en zijn nadrukkelijke aankomst wordt hier ter discussie gesteld. Wie is die man? U voelt toch wel de minachtende toon. Zo van, wat stelt hij nou voor? Wat denkt hij wel niet? Maar wat is dan het probleem van Jeruzalem? Waarom konden ze nou Jezus niet accepteren? En dan moeten de pelgrims die met hem meereizen en die al vooruit waren en mee teruggegaan waren, die moeten onbedoeld het antwoord blootleggen. Te zeggen, maar dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Nou, dat is een hele belijdenis trouwens hoor, want ze zeggen niet zomaar dat Jezus een profeet is. Ze zeggen, hij is de profeet. En die verwachten de Joden, de profeet. De lang verwachte opvolger van de profeet uit het Oude Testament. Want eigenlijk was er maar één. De enige, de eerste en de grootste, Mozes. En na hem is er nooit een profeet geweest van zijn kaliber. Maar daar wachten ze wel op. Want dat was beloofd. Lees Deuteronomium 18 maar. Er zal een profeet komen uit de broeders. En naar hem zullen jullie luisteren. Dat is de profeet. En dat zeggen ze. Dit is de profeet. Wat de pelgrims aan de bevolking van Jeruzalem zeggen. Is dat deze profeet. De profeet is gekomen in de persoon van Jezus. Dat moet je wel goed realiseren. Dat is eigenlijk een enorme belijdenis. Dat is niet zomaar wat. Nee, de mensen waren dus diep en diep onder de indruk van Jezus. Zeg maar, ze hadden de goede belijdenis beleden. Ze stonden als het ware voor in de kerk en ze zeiden, Jezus is de profeet. Degene die zal komen, die we verwachten. Dat is het wat zij zeggen. En dan, als je dat bedenkt, dan kan je ook de schrik om de hals slaan. Want als Jezus dan blijkbaar niet meer aan de verwachtingen voldoet, dan is het heden Hosanna en morgen kruisigt hem. Want je moet, als je deze profeet volgt, ook wel de weg gaan met hem die hij wil. En dat betekent onder andere dat je in je leven alleen maar van hem verwacht. Dat je leven door hem gestempeld wordt. En Jezus die optrekt als een koning, ook al is hij rijdt dan maar een ezel. Ach, dat zaten de mensen wel zitten. Maar dat hij hen zou redden. En voor hun zonde zou sterven. Als het ware paaslam waar zij achter konden schuilen. Ja, dat ging te ver. Maar nu nog belijden ze hem als de profeet. Maar tegelijkertijd moeten ze zeggen dat hij uit Galilea komt. Uit het onbekende Nazareth. Nou, dat is voor de mensen van Jeruzalem natuurlijk het bewijs. Dat is onzin. Uit Galilea. En voor de Farizeeën is dat ook het bewijs van zijn onechtheid. Ze kijken meer naar zijn papieren, zover ze dat dan kunnen nagaan, dan wat hij uitstraalt en wat hij vertelt. Hoe hij overkomt. Dat is voor sommige mensen wel belangrijker wat je uiteindelijk achter je naam hebt staan dan hoe je bent. En wat ze ontgaan is dat het die zachtmoedigheid, dat zachtmoedig vrederijk van hem, dat dat een geheim is. En dat zijn komst vanuit Nazareth ook niet helemaal klopt. Dat vrederijk wat hij gaat beginnen, dat komt ook niet met allerlei bombarie. En dat ontgaat hen, maar ook uiteindelijk de pelgrims op dit moment. En zo eindigt die nadrukkelijke nadering van de koning met de nederigheid van een Galileër in Jeruzalem. Nadat hij zich bij zijn nadering van de stad als de zoon van David had laten aankondigen, gaat Jezus nu in Jeruzalem de tempel van God binnen. En hij treedt daar ook op als Heer en Meester. Door alle handel en geldverkeer stil te leggen. Dat is een blokkade voor het tempelbedrijf. Dat zijn centrum vindt in die offers. En Jezus doet dat op het volle plein. Vol met mensen. En daarin moet je toch ook iets kunnen zien van zijn macht. Van zijn goddelijke overmacht. Want niemand durft zich te verzetten. En hij, met wat hij doet laat hij zien, jongens, jullie zitten op een verkeerd spoor. Dit is een huis van gebed. Maar het is een spelonk van rovers geworden. En nu, op dat tempelplein, gebeurt er toch iets heel moois. Als de leiders, de zoon van David niet begroeten, maar tegelijkertijd zijn dood beramen. En het nest, de tempel een nest van belagers blijkt te worden, zijn het de kinderen die zorgen uiteindelijk voor de, dan toch een climax, na die anticlimax. En Jezus is daar aanwezig, zoals hij altijd aanwezig is. Er staat dat hij de lammen en de blinden geneest, die tot hem worden gebracht, ook op dat moment in de tempel. Zo is hij aanwezig. Maar vooral die reactie van de kinderen, dat is toch heel bijzonder. En daarin vinden de leiders een aanleiding om hem aan te vallen, die theologen van toen. Hosanna, voor de zoon van David. Hoor je wel wat die daar zeggen? Die daar, zo staat het er eigenlijk zo ongeveer. Zo weer zo'n minachtende toon. Wie is die man? En nu hoort u wat die daar zeggen? Hoort u wat de kindertjes daar zeggen? Wie noemt er nu die man uit Galilea de zoon van David? Nou, de overpriesters niet. En de rabbijnen niet. Hij moet het blijkbaar hebben van kindergebrabbel. Anders gezegd, hoort u niet dat wij dat niet zeggen? Dat ons stilzwijgen u veroordeelt? Want wie of wat legitimeert nou deze hulde aan Jezus? Ja, zo gaat het vaak. Dat mensen die misschien in hun spontaniteit en in hun naïviteit dingen zeggen, die als je er goed over nadenkt, je niet zomaar over in je mond zou nemen. Maar daarin wel iets laten zien. Dat het gaat om je hart en niet allemaal wat je denkt in je verstand. En die kinderen, die zijn uiteindelijk te schande voor die fariseeën en die schriftgeleerden. Want Jezus, die ziet in dat lof van die kinderen de vervulling van Psalm 8. De lof van de Messias had in hun eigen mond moeten liggen. En God maakt hen beschaamd als ze de kinderen oppakken wat zij laten liggen. Had God zelf niet die lof bereid? En misschien was het heel onnadenkend, dat herhalen van die kleine kinderen. Dat wat ze de grote hadden horen roepen bij de intocht. En dat nemen ze nu over. Onnadenkend en onbewust. Maar ondertussen hadden ze wel iets in de gaten hoor. Dat die man van Galilea heel anders met hen omgaat als die andere volwassenen. Want voor Jezus zijn kinderen niet te min. En hij respecteert het kind zijn. En hij neemt het voor ze op. Op verschillende plekken in het evangelie en ook hier weer. En hij neemt ze voor op en hij neemt ze aan. Want die kinderen die horen er wezenlijk bij. Die zijn niet zomaar versiering en opleuking van dit verhaal. Nee, daar gaat het om. Die kinderen. De spot van de overpriesters en de wetgeleerden over dit kinderlijk geroep, dat dient uiteindelijk hun eigen veroordeling. Want wat ze minachten bij de kinderen, dat hadden ze zelf moeten doen. Want hadden zij niet de zoon van David moeten ontvangen en hulde bieden? En dan staat er heel veel zeggend dat Jezus hen de rug toekeert. Er staat niet dat hij de tempel verliet, maar dat hij hen liet staan. En dat is misschien wel een hele zware veroordeling. Als Jezus je laat staan. En vervolgens gaat hij de stad uit. Naar Betanië. En daar overnachtte hij. De zoon van David. Die vindt geen rust in de koningsstad. Ja. Heel veel mensen hebben een verschillende houding in dit verhaal. Het verhaal van die eenling en van die velen. Verschillende mensen. De mensen uit Jeruzalem, de fariseeën, de scharen die met hem meetrok vanaf Galilea en de kinderen. En iedereen heeft een bepaalde houding ten opzichte van deze Jezus. En wat is onze houding ten opzichte van hem? Hij is koning, maar hij zal zijn koningschap uitvoeren door zich als hoge priester te offeren, als het lam van de zon dat de zonde van de wereld wegdraagt. Palmpaarse, dat grijpt niet vooruit op Pasen. Het is de weg naar Goede Vrijdag. En wanneer bied je nou deze koning je hulde aan? Op een manier die past bij deze koning. Nou, dat doe je pas als je weet dat je het niet meer zonder hem kunt. Dat je hem nodig hebt in je leven. Dat je bestaan voor God niet kan zonder deze koning. Als deze koning in jouw leven geen intocht heeft gedaan. Want zo wil hij wel in ons leven ook binnenrijden. Als een zachtmoedig vorst. Om voor onze zonde volkomen genoegdoening te bewerken. En hoe reageer je erop? Word je daar warm van binnen? Dat je een koning hebt die alles voor jou over heeft? Eerbiedig? Of zeggen we, nee, dat is toch niks voor mij? En dan te bedenken dat hij nog eenmaal zal komen, rijdend op een rijdier. Maar dan komt hij op een paard, een wit paard, toegerust tot de strijd. En dan draagt hij twee namen, getrouw en waarachtig. Omdat hij trouw was tot de dood en voor Pilatus de goede getuigenis heeft gegeven van de waarheid. En dan zal hij gekleed gaan in een witte mantel, geverfd in bloed. Dat is het bloed van zijn overwinning op Golgotha. En hij zal gaan van overwinning tot overwinning. En die hem volgen, die zullen ook rijden op witte paarden, gehuld in vlekkeloos wit linnen, gewassen, gereinigd van hun zonde in zijn bloed. En dan rijdt hij op een paard met een tweesnijdend zwaard in zijn hand. En dan zal hij al zijn vijanden overwinnen. En de tijd daartussen, tussen zeg maar die eerste tocht op de ezel en die tweede tocht als hij terugkeert op dat paard, dat noemen wij genadetijd. De tijd waarin hij ons genade verleent. Wanneer de tijd waarin hij ons duldt. Laten we hem eren. Laten we hem nu de lof toebrengen. Leer van hem dat hij zachtmoedig is. En neem zijn juk op hem. Want hij is nederig van hart. En we zullen rust vinden voor onze ziel. Laten we hem trouw zijn. Zodat we eeuwig het Hosanna zullen zingen. Het lam dat geslacht is waardig te ontvangen. De macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. Amen. We zingen nu van gezang 173, vers 1, 2 en 5. Gezang 173, het eerste, tweede en vijfde vers. zullen nu met elkaar danken en ook voorbeden doen. Ook een moment van stilte waarin u ook heel persoonlijk uw voorbeden kunt doen. En besluit onze gebeden met het Onze Vader. Enkele weken geleden is er gebeden voor Anja van Harte. En vorige week zondag is zij overleden. En we zullen ook haar man Gerrit en de kinderen in onze gebeden gedenken. Laat ons nu met elkaar bidden. Heer, zeg u dank voor uw liefde. Dank voor uw zachtmoedigheid. Dat u zo koning wilt zijn. Rijdend op een ezel. Ja, daarin laat ook iets zien van de koning-knecht. Die als koning soeverein handelt. Maar als knecht de minste wil zijn. Heer, dank u wel dat u dat voor ons wilt zijn. En voor ons wilt doen. En dat u, Heer Jezus, voor ons uw bloed hebt gestort. Uw leven hebt gegeven. Dank u wel dat we daar deze week bij stil mogen staan. Dat we daar stil voor mogen worden. Voor uw grote liefde, waar onze woorden tekortschieten. Waar wij alleen maar in verbazing het kunnen aanhoren en aanzien. Geef dat we zo een goede week mogen hebben. Een week die uiteindelijk uitloopt op Pasen. Dank u wel dat we bij uw gemeente mogen horen. Dat we aan elkaar gegeven zijn. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar ook te stimuleren. Om samen dat Hosanna te zingen. Uw naam groot te maken. Niet alleen op Palmzondag, maar dat ons leven een loflied mag zijn. En dat is soms best moeilijk, want er komen heel veel moeilijke dingen op ons af. En wil ons daarin nabij zijn. En ons troosten. En kracht geven. Heer, dat bidden we ook voor Gerrit van Harte. En voor zijn kinderen. Nu ze Anja aan de dood hebben moeten afstaan. Aan u hebben moeten afstaan. Want we mogen erop vertrouwen dat u met haar verder gaat. Wees er nabij. Wees ook Peter en Ria nabij. En troost en met uw liefde. We bidden u ook voor Anneke en voor Leo en Wouter de Wolf. Heer, wilt u ook hen in deze moeilijke fase vasthouden. Wilt u hun rust geven. En dat ze ook uw vrede mogen ervaren in hun leven. Wees hen nabij. Wilt u uw arm om hen heen slaan. We bidden u voor ieder die door een moeilijke tijd heen gaat. Waar misschien de thuissituatie zo lastig is, dat je niet meer thuis durft te komen. Heer, ontferm u. Wil met uw liefde zo bij een ieder van ons zijn. Heer, u kent ons verhaal, ons levensverhaal. En wij willen u bidden. Wil daarin aanwezig zijn. Wil daarin ons houvast zijn. Wil zo de rots zijn waarop wij kunnen staan. Juist als het om ons heen stormt en moeilijk is. Zeg zo ook het werk in de gemeente, wat er gedaan wordt. Op allerlei fronten. Zeg zo het jeugdwerk. Het beroepingswerk. Het pastoraat. Wees met uw zegen bij de kerkraad. Dat de leiding in het bestuur goed mag zijn. En dat daarin een koers gevaren mag worden die de gemeente verder helpt. Weer zo vragen we uw zegen. Over deze kerk. Ook uw kerk. In eerste instantie uw kerk. En uw werk. Hier in de stilte van dit huis willen wij onze gebeden bij u brengen. Zo brengen wij onze gebeden bij u, pleitend op uw belofte dat wie tot u roept, u hoort. U bent de God die antwoordt, dat mogen we de dichter van Psalm 118 nazeggen. En u bent de God die ruimte kan geven, die uit de benauwdheid verlost, wil zo naar ons horen. In naam van Jezus Christus, onze Heiland, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk u in hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we nu voor de collecte uit de eigen bundel Hosanna in de Hoge. Nummer 85 is dat.
Toevallig, dat liedje wilden we net gaan zingen. Wij hebben boven mooie palmpazentakken versierd. Kom mee. We hebben daarmee met de kinderen gepraat over het verhaal van palmpazen. En de betekenis van de stokken. Want het is niet zomaar een versiering. Er zit allemaal betekenis achter. Hè? En dat hebben we uitgelegd. Nou, vertel eens maar niks. Waar staat het haantje voor, weet je het nog?
De haan stond voor Petrus, die Jezus dieke had verloochenen. Voordat hij aangekraaid had.
En ook voor hoop, hè? Omdat Jezus ons daarvoor heeft vergeven. En het groene takje.
Voor een nieuw begin.
En ik zie allemaal rozijntjes. Weet jullie hoeveel dat er zijn, jongens? Hoeveel rozijntjes zijn dat? 30. En waarom 30? Weet jij dat?
Voor de 30 zilverstukken die Judas kreeg voor het verraden van Jezus.
Prima. En verder hebben we natuurlijk allemaal lekkere versieringen en dingen. En het allermoeilijkste van een palmpaasentak komt nog. Want eigenlijk moeten die nou toch tot Pasen laten staan. En dan naar kijken. En dan met Pasen pas opeten. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Nou, ga je maar weer zitten.
Ik krijg nu gelegenheid om u gaven te geven. Ons slotlied is gezang 127 en daarvan vers 1, 6 en 7. Gezang 127, 1, 6 en 7. Ga dan heen met u dragend de zegen van onze Heer, om zelf ook tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.